Welkom bij deze aflevering van Code en Carrière. Deze podcast is speciaal voor iedereen die carrière maakt in de IT of carrière wil gaan maken in dit vakgebied. We interviewen experts, starters en ondernemers uit de IT en professionals die je kunnen ondersteunen in andere delen van je carrière. Mijn naam is Maartje, ik ben dagvoorzitter en oprichter van Family, een community voor young professional vrouwen in de IT. Ik wens je ontzettend veel luisterplezier. Mariette Schoenveld is member van Family, heeft een master in computer science en is na haar studie aan de TU Delft naar Leuven in België verhuisd om een PhD te doen. In deze aflevering bespreken we haar onderzoek en geeft ze een kijkje in haar baan als PhD-student. Hallo Mariette, leuk dat je er bent.
Dankjewel.
Een PhD is een soort van een combinatie eigenlijk tussen werken en leren. Je doet onderzoek waar je van leert, maar je krijgt er ook een salaris voor, toch? Is het een beetje goed samengevat?
Ja, dat verschilt eigenlijk best wel per land. In Nederland en eigenlijk het grootste deel van West-Europa is een PhD altijd een baan. Maar in andere landen is het meer een soort studie. Dus in de VS word je soms niet betaald of wel, afhankelijk van je positie. Maar hier in het West-Europa is het wel eigenlijk altijd betaald.
Fijn. En wat waren jouw overwegingen om een PhD te gaan doen?
Eigenlijk in de hele studie had ik niet per se heel erg drang om het onderzoek in te gaan. Ik had zo'n gevoel van dat is niks voor mij. En ik vond eigenlijk dat grote multinational bedrijven, die hadden heel veel allure voor me. Ik vond dat er heel aantrekkelijk uitzien. En hoe verder ik kwam in de master en meer begon te leren over het soort werk dat je daar doet. Van ja, ik heb natuurlijk niet jarenlang in die industrie gewerkt, dus ik kan er ook niet zoveel over zeggen. Maar er kwamen heel veel andere dingen bij kijken dan je bij je studie doet. En voor heel veel mensen is dat denk ik een reden om juist daarnaar uit te kijken. Maar ik vond mijn studie echt onwijs leuk. Ik vind leren over nieuwe dingen ook onwijs tof. En toen ik me ging verdiepen over wat het inhoudt om een PhD te doen, kwam ik erachter dat het toch eigenlijk wel veel meer met mijn doelen in lijn was dan ik oorspronkelijk dacht. Dus toen heb ik, nadat ik afstudeerde, een tussenjaar genomen en een beetje her en der kleinere dingen gedaan. En toen na dat jaar dacht ik wil toch eigenlijk wel heel graag in academia blijven en ben toen begonnen met mijn PhD.
Ja, en wat je zegt over zeg maar bij een corporate klonk aantrekkelijk, maar je moet er eigenlijk heel veel dingen ook naast doen die je niet bijvoorbeeld doet en leert tijdens de studie. Bedoel je dan echt zeg maar meetings en al die andere soft skills en mailen en dat werk? Of wat bedoel je daarmee precies?
Dat ook wel. Maar ook als je bijvoorbeeld consultancy zou doen in AI, een heel groot gedeelte van je werk is dan ook uitvinden wat de klant nou eigenlijk wil. En ja. Een model bouwen dat dan in dat rijtje van eisen valt. En dat dan ook op de manier presenteren dat de klant het gevoel heeft dat ze de oplossing krijgen die ze willen. Omdat waarschijnlijk de klant misschien helemaal niet exact begrijpt hoe het model werkt. Dat zijn heel andere vaardigheden die je dan normaal bij je studie zou leren, waar het meestal erover gaat, over die heel complexe modellen creëren. Terwijl in een industriële setting is dat vaak helemaal niet nodig. Dat is niet per se dat makkelijk is, dat klantcontact. Maar meer dat ik het gevoel had dat ik minder diepgang zou hebben in mijn werk op de manier die ik zelf wilde.
Ja, ja, schappig, want ik in de podcast met Laura Brandwacht, zij is partner bij zo'n consultancy, zij zei ook van ja, er zijn best wel veel van haar klanten die dan zeggen van oh, we moeten iets met Gen AI, maar dat ze er dan eigenlijk uiteindelijk gewoon op terechtkomen van ja, je hoeft helemaal nog niks met Gen AI. Weet je wel, je bent al. Het zou ook voldoende zijn om gewoon regressie toe te passen, zeg maar, in die case. En dat is misschien al wat je bedoelt van ja, ik zou wel liever misschien met die complexere dingen bezig willen gaan dan gewoon kijken wat hebben ze nodig. En misschien hebben ze wel helemaal niet het complexe nodig.
Precies dat, ja. En het is belangrijk dat je dan luistert naar wat je klant eigenlijk nodig heeft, wat ze zeggen dat ze nodig hebben en wat ze eigenlijk nodig hebben.
Ja.
En dan misschien iets doen wat ze misschien niet exact voor ogen hadden, dus de regressie. Maar je moet dan wel een verhaal presenteren aan hem waar zij zich ook goed bij voelen natuurlijk. Dat is een belangrijk onderdeel van het werk. gok ik, als iemand die niet zelf langdurig consultant is geweest.
Ja. En je zei wat over je doelen, zeg maar. Wat waren jouw doelen?
Ten eerste vond ik het heel erg belangrijk dat ik veel diepgang had met mijn werk. Mm-hmm. En ik ben zelf ook iemand die zo diep wil gaan als ik dat wil. Dus de gedachte dat ik bijvoorbeeld aan een model zou werken en dat op een gegeven moment het goed genoeg was voor het bedrijf, maar ik zelf nog eigenlijk zoveel mogelijkheden zag, ik zou het dan jammer vinden om er dan niet mee door te mogen gaan. Ik ben in het algemeen ook gewoon iemand die heel erg onafhankelijk en eigenzinnig is en graag mijn eigen plan trekt. Dat waren eigenlijk een beetje de twee grote doelen.
Ja, en hoe ziet jouw week er dan nu uit? Want moet je ook wat lesgeven?
Dat verschilt eigenlijk heel erg per week. Momenteel nu in het eerste semester geef ik oefenzittingen bij één vak. Maar
je zit ook in het eerste jaar van je PhD, toch?
Ja, ik ben in februari begonnen. Dus meestal begin je dan in september. En dan afhankelijk van je promotor geef je wel of niet een vak. Ik ben in februari begonnen, dus mag nu een vak geven.
Ja, en we zitten nu in het eerste semester omdat het schooljaar is begonnen in september. Ja,
ja, precies. Maar dat zijn nu 4 weken lang 3 sessies per week. Dus dat is 7,5 uur aan lesgeven en dan ongeveer 2 tot 3 uur voorbereiding per week. Maar dan ben ik klaar voor het semester. Dus het is niet alsof je fulltime elke week 2 uur lesgeeft. En ik geef ook geen hoorcolleges als PhD. Dat mag volgens mij ook niet binnen mijn departement. Ik geef oefenzittingen. Dus dan ga ik eigenlijk door het materiaal heen met de studenten of doe opgaven met ze samen.
Ja. En de rest van je tijd van de tijd besteed je echt aan je eigen onderzoek?
Ja, ik volg momenteel ook 2 vakken zelf. Mm-hmm. Je hebt eigenlijk bij de meeste doctorale programma's ook PhD-school noemen ze dat dan vaak. Maar dat zijn dan vakken met meer soft skill-achtige dingen. Daar volg ik er nu 2 van. Dus dat is eigenlijk wel veel. En ik ben ook ombudspersoon voor de master van AI bij de KU Leuven. En de rest van de tijd is mijn onderzoek en het begeleiden van masterstudenten in hun eigen thesis.
Ja, het is best wel verschillende dingen ook nog. Het is niet zo dat je tijdens bijvoorbeeld je masterscriptie zit je wel echt gewoon compleet aan je onderzoek. En nu heb je wel ook nog wat andere dingetjes daarnaast. Je hoeft niet alleen maar aan je onderzoek bezig te gaan.
Ja, je hebt meestal wel een bepaald aantal uren waar je aan moet voldoen. Met lesgeven, andere nevenactiviteiten die de universiteit ten goede komen. Ik weet niet persoonlijk hoeveel uren dat per persoon zijn, dat verschilt ook wel. Maar ik merk ook wel dat ik het heel erg leuk vind om die andere activiteiten te hebben.
Ja, en je zei het al, Leuven, dus je bent vanuit Delft naar... Ja, je bent echt geëmigreerd eigenlijk, ook al voelt België best wel dichtbij natuurlijk. Maar hoe is het om in België te wonen? En ja, want het is heel anders en het is toch verder.
Ja, je krijgt een soort rare tussenstatus als internationale student. Want het is denk ik de meest vanilla ervaring die je kan hebben. Van je spreekt de taal grotendeels, maar op zich iedereen weet altijd wel dat ik Nederlander ben. Dus de internationale studenten die zien me eigenlijk meer als een soort Belgier, maar tegelijkertijd de Vlamingen hier die zien me wel echt als een Nederlander. Dus je valt soort van net een beetje ertussen, maar het maakt natuurlijk wel heel erg veel uit dat je de taal spreekt.
Ja, het voelt dan toch een beetje als thuis.
Ja, net wel, net niet. Mm-hmm. Sommige dingen zijn wel echt anders.
Ja, kan je terug naar je PhD. Kan je uitleggen waar je PhD over gaat, echt je 4-jarige onderzoek?
Mijn onderzoek is onderdeel van een groter project tussen meerdere faculteiten, waarbij het algemene idee is dat we hyperspectrale beelden gebruiken voor toepassingen in het biomedische veld, of het, ja, dat noemen we agrofood, agricultural food.
En eventjes hyperspectrale beelden, leg even uit voor degene die denkt, wat is dat precies?
Ja, bij normale beeldherkenning heb je een zwart-wit foto of een kleurenfoto.
Mm-hmm.
En een kleurenfoto is eigenlijk qua technologie niet heel anders dan een zwart-wit foto. Behalve dat je nu op 3 verschillende kleurfrequenties zo'n foto neemt. Eigenlijk rood, groen en blauw. En die rood, groen en blauw, dat zijn specifieke frequenties van licht.
Mm-hmm.
En als we nu op meer dan alleen maar die frequenties van rood, groen en blauw foto's gaan nemen, dan kun je toch wel echt veel meer informatie afleiden aan het beeld dan je normaal zou kunnen. Dus bijvoorbeeld groene printerinkt, dat reflecteert groen op een heel andere manier in specifieke frequenties dan we normaal zouden kunnen zien. Dus bijvoorbeeld met het blote oog kun je die twee groen niet onderscheiden. Maar als je dan op een bepaalde frequentie kijkt, kun je wel dat verschil zien. En uiteindelijk röntgenfoto's, dat is ook maar gewoon een foto op een bepaald frequentie genomen. En het idee bij hyperspectrale beeldvorming is dat je dus op een heel scala aan frequenties een foto neemt. En dan ga je proberen om die beeldherkenning te doen zoals je hem normaal zou doen, maar nu ook achterhalen welke spectra het meest zeggen over je beeld. Ik weet niet of dat een beetje.
Mm-hmm. Ja, ongeveer.
Van ja, er zijn een aantal toepassingen waarbij dat hyperspectrale echt wel verschil maakt. Dus bijvoorbeeld ook in rijpheid van groente en fruit. Bepaalde spectra kun je dat dan echt veel duidelijker zien.
Mm-hmm. En daar gaat jouw onderzoek over.
Het 4-jarig plan. Binnen dat project is dat ik bezig ga met model maintenance, noemen we dat. Dus gegeven dat je dus zo'n model hebt. Als je dan dat in een industriële setup hebt, laten we zeggen een lopende band die appels probeert te controleren op kwaliteit.
Ja.
Dan zul je er misschien appels proberen uit te halen die, weet ik veel, een buts hebben of compleet nog niet rijp zijn. Maar je zal soms ook appels hebben die misschien er net iets anders uitzien dan je trainingdata, maar wel gewoon nog goed genoeg dat je ze gewoon wil kunnen laten doorgaan.
Mm-hmm.
En laten we zeggen, de mission statement van mijn project is dan proberen de appels die, laten we zeggen, ik weet niet of dit een algemeen bekend woord is, vlak bij je decision boundary liggen, dus mm-hmm. op het randje,
ja.
dat je die er gaat proberen uit te halen en dan probeert uit te vogelen of ze goed genoeg zijn en je wil ze dan toevoegen aan je trainingdata om er meer van te leren of je wil ze mm-hmm. afwijzen.
Ja, en zeg maar die beelden, die verkrijg je niet door gewoon een foto te maken. Hoe verkrijg je die beelden?
Ja, uiteindelijk de camera's lijken in technologie redelijk wat op een normale camera. Van een normale RGB kleurcamera is in technologie niet heel anders dan een zwart-wit camera. Behalve dat je dus op 3 frequenties een foto neemt. En hoe de camera's in ons lab werken, is dat ze dus op een heel groot aantal spectra, dus een foto nemen. En die spectra, ja, dat zou je eigenlijk gewoon kunnen simuleren met een laagje gekleurd plastic voor de lens houden. En dan neem je specifiek op die kleur dus een foto als het ware.
Oké, okay. Ja. En je gaf net al even aan, je hebt dus een trainingsdataset waarin dus allerlei appels zitten, om eigenlijk die te vergelijken met een appel die binnenkomt, zeg maar. Als je dit alleen voor appels doet, dan begrijp ik het, hè? Want dan zit er in je dataset zitten gewoon allerlei verschillende appels die allerlei verschillende rijpheden hebben. Maar dit onderzoek kan je natuurlijk ook toepassen in de hele, zeg maar, foodsector voor allerlei verschillende producten. Is dat ook waar je onderzoek over gaat? Of gaat het echt over appels? Want ik kan me voorstellen dat als je dit voor allerlei producten moet doen, dan moet je dus voor allerlei producten moet je in je trainingsdataset hebben. Snap je wat ik bedoel?
Ja, ja, ik snap wat je bedoelt. Uiteindelijk is mijn onderzoek ook echt meer binnen computerwetenschappen. Dus we zitten binnen meerdere faculteiten, bioinformatiesystemen, numerieke wiskunde. Zitten dus allemaal PhD's die aan hetzelfde project werken. En ik doe dat echt vanuit de faculteit computerwetenschappen. En dat betekent dus ook dat mijn onderzoek liefst relevant moet zijn voor het veld computerwetenschappen.
Mm.
En als je binnen computerwetenschappen onderzoek doet, dan probeer je ook eigenlijk meer de probleemstelling te veralgemenen naar een soort data en niet specifiek appels. Dus momenteel werk ik eigenlijk vooral met een dataset binnen industriële anomaliedetectie, noemen we dat. En daar zitten van alles in, van schroefjes tot stukjes hout, textuurstaaltjes. Omdat je dus eigenlijk op een objecten die vrij homogeen zijn, daar dus de defecten in probeert te vinden.
Ja.
Maar uiteindelijk, als je het onderzoek dus wil gaan uitbreiden naar allerlei klasses, dan heb je dus wel een dataset nodig van al je soorten klasses. Maar wat het leuke is aan dus die het industriële anomaliedetectieprobleem, is dat de probleemstelling er juist van uitgaat dat je heel veel soorten klassen hebt en dat je misschien maar 300 foto's maakt per klasse. Dus eigenlijk is dat een extreem kleine dataset voor wat je
heel erg
computervisie.
Ja, ontzettend. Hey, en is er wel een bepaalde koppeling met de praktijk dat je weet van mijn onderzoek kan wel op die manier worden ingezet? Of bij zijn die in gesprek met bepaalde partners die dit interessant vinden om het te gebruiken ergens? Of ben je daar ook helemaal nu niet mee bezig?
Momenteel ben ik nu net mijn 9 maanden gepasseerd. Dus meestal in een PhD-traject, dan heb je elk jaar een soort groen lichtvergadering. Dat klinkt een stuk spannender dan dat het is, maar meer een soort echt progressierapport wat je aflegt. Dat heb ik nu net gehad voor de
Wordt
eerste
keer. Wordt er dan bepaald of je door mag?
Ja, ik mag door.
Oké, goed zo. Gefeliciteerd.
Merci. Het leuke is aan dat ik in een groot project zit, is dat er meerdere professoren meekijken, dus buiten die faculteit waarin ik zit, en ook meerdere PhD's. En wat dan ook leuk is aan dit project, is dat we allerlei industriepartners hebben. En nu hebben we daar nog als PhD'ers nog niet echt heel erg veel mee van doen, maar we hebben wel, denk ik, ongeveer 1 keer per half jaar vergadering met dus alle PhD's, alle professoren en alle industriepartners die dus aangesloten zijn bij het project. En daarmee gaan we dus zoeken naar waar zijn de PhD's nu mee bezig en wat hebben jullie behoefte aan als bedrijf, van waar kunnen jullie onze hulp bij gebruiken. En omdat alle PhD's nog ongeveer in hun eerste jaar zitten, is er nu nog niet zoveel aan de orde en is het meer gewoon horen van elkaar waar we mee bezig zijn. Maar het gebeurt echt wel in het onderzoek dat een bedrijf een specifieke probleemstelling heeft en dat een bepaalde PhD daar ook echt gewoon direct aan het werk is. Dus bijvoorbeeld heel veel mensen binnen mijn departement die zijn aangesloten bij Flanders AI. Ja. Wat een heel grote koepelende organisatie is. Waaruit heel veel PhD's betaald worden en heel veel grote bedrijven bij aangesloten zitten. Maar bijvoorbeeld mijn collega.
Wat is het voor bedrijf? Het klinkt super generiek namelijk.
Het is meer een soort koepelorgaan van AI-onderzoekers in Vlaanderen. En mijn collega wordt uit dat bedrijf betaald en zijn onderzoek, wat dan over een heel theoretisch probleem binnen tijdseries lag, kon dan specifiek toegepast worden voor een physical therapy use case.
Dat is wel leuk, dat is wel mooi.
Ja, het was ook heel mooi voor hem, omdat het uiteindelijk niet eens zo heel veel omgepraat hoefde te worden. Hij zei van ja, ik kon gewoon alles wat ik voor dat bedrijf moest doen in 1 Jupyter notebook zetten. En het werkte gewoon voor mij en voor hen direct. Dus dat was heel tof.
Oh ja, gaaf. Dat is niet dus zoals jij zei van dan moet ik nog eerst kijken wat wil de klant precies en anders misschien wel verwoorden. En het, maar dan kan je echt je eigen ding, kon hij dus zeg maar gewoon meteen tegen dat bedrijf zou vertellen. En dat bedrijf was wel enthousiast ook.
Ja.
Ja, grappig. Even een kleine this or that tussendoor. Dus ik geef je een stelling en jij moet zeggen welke je kiest. Nederlands of België?
Momenteel is het echt wel even België.
Dat snap ik. Lesgeven of naar conferenties?
Mag ik toelichting geven? Of?
Ja, dat mag.
Oké. Ik ben nog niet op mijn eerste conferentie geweest voor mijn PhD. Wel toen voor mijn masterthesis.
Welke conferentie ben je toe geweest?
ICDE.
En dat is best wel grote en interessante conferentie om als PhD-student of masterstudent naartoe te gaan, toch?
Nou ja, het is geen machine learning conferentie. Mijn masterthesis zat in data engineering.
Mm-hmm.
Maar het is wel een van de grotere conferenties om te publiceren, inderdaad. Dus dat was wel heel erg tof om daar naartoe te mogen, beide voor je carrière. Maar ook, het was in Los Angeles, dus om dan naar zo'n plek te gaan voor je werk, ja. Dat is wel heel erg bijzonder.
Kan slechter.
Ja, het kan zeker. soms heb je pech, soms is de conferentie in Gouda of zo.
Oh ja, ja, ja.
Elk jaar. Maar ik denk dat het toffe van conferenties is dat het juist ook ergens wel schaars is. En ik denk dat het helemaal niet zo heel erg leuk is om dan elke maand naar compleet andere uithoek van de wereld te mogen. En uiteindelijk een conferentie is ook relatief passief. Van je zit heel veel in presentaties om te horen over andermans werk. En dat kan heel erg interessant zijn. Maar wat ik aan lesgeven zo leuk vind, is dat je soms studenten hebt die gewoon echt heel erg vastberaden zijn om te snappen. En ze doen het nog niet. En dan kun jij ze helpen. En zij gaan dan ook heel erg hard werken. En dan als ze het uiteindelijk snappen, dan zijn ze zo blij. En dat, ja, dat absorbeer ik dan ook een beetje als docent. Dus eigenlijk denk ik dat ik lesgeven momenteel wel leuker zou vinden.
Goed antwoord. thuiswerken of op kantoor?
Ik werk nooit thuis.
Oh, dat is best wel verrassend.
Ja, ik ben iemand die best wel chaotisch is eigenlijk qua persoonlijkheid. Dus ik heb er veel behoefte aan om juist structuur aan te brengen op de plekken waar het wel lukt.
Mm-hmm.
En als ik thuis ga werken, dan is voor mij die grens tussen werk en vrije tijd, die bestaat al gewoon niet meer. En als PhD'er, je onderzoek laat je ook niet echt helemaal los.
Mm-hmm.
Dus ik heb het wel eens geprobeerd, maar het werkt gewoon voor geen meter voor mij. Dus ik ga gewoon naar kantoor en daar begin ik met nadenken. En dan rond 6 uur ga ik naar huis. En dan probeer ik zo goed mogelijk de deur achter me dicht te trekken om even rust te krijgen.
Lekker. En ben jij nauwkeurig of efficiënt?
Ik ben wel heel erg op de puntjes.
Is dat ook best wel een vaardigheid die je als PhD-student wel nodig hebt? Zeg maar, is academia misschien, ben je daar wat meer gebaat bij nauwkeurigheid en in het bedrijfsleven iets meer gebaat bij efficiëntie?
Ja, ik zou zeggen, het is natuurlijk heel goed als je ook heel erg efficiënt kan werken in academia. Maar die nauwkeurigheid, je moet wel heel kritisch kijken naar je eigen werk en ook naar het werk van de anderen om die gaten erin te vinden die jij misschien wel kan oplossen eigenlijk.
Ja, oké. Okay. ik twijfel ook heel eventjes om een PhD te doen. Ik had na mijn bachelor-scriptie, die vond ik heel leuk. Ik heb er echt heel veel tijd in gestopt. Kwam ik thuis en dan ging ik thuis nog even doorprogrammeren. Mijn master-scriptie vond ik ook best wel leuk om te doen. Dus ik dacht, nou weet je wel, dan is eigenlijk 1 in de 2, laat ik ook daar eens net gaan kijken. Ik had toen op een gegeven moment wel echt dat ik dacht, oh nee, ik vind het wel veel te leuk om echt wel praktisch bezig te zijn. Dus echt wel met, wat heeft een bedrijf nodig en daar gaan we naar kijken. Ik kan me voorstellen dat er ook best wel veel anderen zijn die denken van, oké, is een PhD, is dat wat voor mij? Heb je een advies voor masterstudenten die zich afvragen of dat wat voor hun is?
Ja, ik verwachtte wel dat er een soort gelijkwaardige vraag zou komen. Dus ik heb er echt wel goed over nagedacht de afgelopen paar weken sinds je me vroeg. En ja, ik kan natuurlijk al vertellen over wat ik zou adviseren. Maar iedereen is heel erg anders. En ik dacht van, nou, in ieder geval moet je je heel erg goed voorbereiden, toch? En een heel wel overwogen keuze maken. Maar andere
Hoe
mensen
voorbereiden? Die, wat moet je doen?
Ja, ik heb heel veel vacatures van PhD-posities doorgekeken.
Ja.
En ook eigenlijk op best wel veel plekken toen het sollicitatietraject ingestapt. Niet alleen zozeer dat ik elke positie echt 100% wilde waar ik me voor aanmeldde. Maar meer erin gaan van, oké, even kijken hoe dit zou zijn. Dus ik heb faculteiten werktuigbouwkunde gesolliciteerd. Bij wiskundige posities, informatica posities, eigenlijk van alles. En niet per se dat ik dan eigenlijk al van tevoren wist dat ik het niet zou willen, maar meer open ingaan van kijken hoe dit zou kunnen zijn, kritische vragen stellen, ook naar hen toe. Dat heeft voor mij wel heel erg veel gebracht, maar toen ik aan andere collega's vroeg hoe hebben jullie je voorbereid, kreeg ik ook gewoon meer het traditionele verhaal van oh, mijn promotor die bood me een plek aan na mijn masterthesis en ik heb gewoon ja gezegd en ik heb niet naar iets anders gekeken. En die personen zijn ook even gelukkig. Dus het is een heel erg persoonlijk proces. Iedereen heeft heel erg andere behoeftes wat ze zouden willen van een PhD. Maar ik denk dat de tijd voor je keuze nemen, het zou je sowieso niet slecht doen.
Mm-hmm. En hoe weet je dan van of je een PhD leuk kan gaan vinden of leuker liever in het bedrijfsleven terechtkomt?
Als je je masterthesis leuk vindt, is het denk ik wel goed om over na te denken van zou ik dit willen blijven doen of niet? En ik denk wat een masterthesis onderscheidt van een PhD, is dat een masterthesis idealiter een beetje een gecureerd plan is wat een oudere PhD'er of professor ooit heeft gedaan. Van oh, dit staartje van een bepaalde lijn aan onderzoek is nog niet opgelost. En ik denk dat een masterstudent daar goed mee aan de slag kan. Terwijl een PhD heel veel van dat soort staartjes eigenlijk zijn bij elkaar gezocht. Dat het één groot samenhangend geheel vormt. En ik denk dan eigenlijk, als je tijdens je masterthesis het gevoel hebt, dit is heel erg leuk en ik wou dat ik meer richtingen erbij zou kunnen pakken, dat dan gaan kijken naar een PhD wel echt de juiste de keuze is. Omdat je dan veel meer vrijheid krijgt om dus zo'n plan uit te stippelen voor 4 jaar en na te denken over welke allemaal verschillende lijntjes wil ik ingaan. En die kunnen best wel uitwaaieren in compleet andere richtingen. Zolang ze maar soort van allemaal alle staartjes bij dezelfde, bij zelfs een beestje, als dat een.
En je moet het ook best wel leuk vinden om zelfstandig te werken.
Ja, ik denk dat dat het meeste is wat ik hoor van vrienden die na de masterthesis een beetje klaar zijn met studeren. Dat ze wel veel meer in een team zouden willen werken, veel meer richting krijgen. En op zich, als je binnen een iets grotere onderzoeksgroep aan de slag gaat, dus de DTAI factie binnen computerwetenschappen, dus als niet eens de hele computerwetenschappen onderzoeksfaculteit. Wij zijn ongeveer met 100 man in totaal, dus dat is een best wel grote groep. Ik heb wel heel veel sociale interactie met mijn collega's, meer dan ik had als masterstudent, maar we werken niet direct aan hetzelfde.
Mm-hmm. Ja. Ja, dus je hebt best wel veel vrijheid ook wel om zelf te kijken van, hé, wat ga ik oppakken? Wat ga ik wanneer doen? En niet dat je echt taakjes krijgt, zeg maar, van
ja,
geven op een dag.
Sommige mensen die stoot dat juist een beetje af.
Ja, je moet het karakter er wel voor hebben natuurlijk, om dat te kunnen.
Ja, ik ben heel erg gedreven door nieuwsgierigheid en wil dan ook gewoon alles uitzoeken. Dus voor mij is het echt, momenteel voelt het wel echt als mijn droombaan. Misschien over een jaar heel anders. Maar ik dacht wel, veel mensen die denken, oh, een PhD, dat is alleen maar in een bezemkast zitten en naar mijn computer kijken. Maar zo ervaar ik het helemaal niet. Ik heb heel veel sociale interactie met mijn collega's. Maar het is wel, denk ik, anders dan samen met elkaar aan een project werken. Al heb ik ook gewoon genoeg collega's die wel veel dingen samen doen, samen een paper schrijven, samen studenten begeleiden.
Ja, dat is ook wel het leuke, denk ik.
Ja, je krijgt heel erg veel zeggenschap over hoe je dat organiseert. Van als jij helemaal met niemand wil praten, dan hoef je dat ook niet te doen. Maar als jij het leuk vindt om met één collega heel veel samen te werken, dan kan dat ook.
Leuk. Waar sta jij volgend jaar in je carrière? Heb je bepaalde doelen?
Momenteel ben ik aan het schrijven aan mijn eerste publicatie. Mijn doel is wel echt om meer een theoretisch computervisie paper te schrijven. Dus dan denk ik hoop het dan wel binnen een van de prestigieuze conferenties te kunnen publiceren. Maar ik weet ook wel hoe competitief dat is. Dus ik hoop binnen een jaar dit paper wel te kunnen publiceren ergens. Binnen mijn universiteit mag je ook één zomerschool doen. En het zou me heel erg leuk lijken om een zomerschool te doen bij een universiteit in Europa in een veld wat raakvlak heeft met mijn eigen, maar niet exact hetzelfde is. Zo'n zomerschool is ook een heel goede manier om je netwerk iets uit te breiden als PhD'er.
Is dat nodig? Maar waarom is dat belangrijk?
Of je zomer...
Om je netwerk uit te breiden als PhD'er, waarom is dat belangrijk?
Ja, laat ik het zo zeggen, om aan te haken op wat ik eerder zei, op een PhD moet je heel weinig, maar er kan van alles. En ik weet van oudere PhD-studenten dat het best wel eens gebeurt dat je iemand ontmoet bij een conferentie die in een heel vergelijkbaar vlak onderzoek doet als jij. En dan kan het gewoon gebeuren dat je een goede klik hebt en dan samen aan zo'n project gaat werken. En dat je dan dus zo'n samenwerking hebt terwijl hij misschien in Australië zit en jij hier in België zit. Maar van als je een PhD'er bent, dan zijn er vaak maar een paar mensen per wereld die net zoveel over het onderwerp weten als jij. En ze zitten vaak niet in dezelfde universiteit.
Ja.
En dus zo'n zomerschool of een conferentie is een heel goede manier om dat soort mensen te ontmoeten. En dan inderdaad zo'n project op te zetten. En ook als je verder wil in academia, dan is het vaak goed om niet alles bij dezelfde universiteit te doen. Dus na je PhD komt je postdoctorale fase. En daarna ga je dan misschien proberen om voor professor te solliciteren. En als je dan ook op veel verschillende universiteiten hebt gewerkt, is dat niet alleen goed omdat je een netwerk hebt, maar ook je krijgt dan heel erg veel andere filosofieën over onderwijs, onderzoek mee, omdat het gewoon binnen elke onderzoeksgroep net anders werkt.
Ja, het versterkt gewoon ook je kijk en je dingen, je overtuiging op dingen. En je leert weer van allerlei verschillende invalshoeken, verschillende mensen.
Ja, van op heel veel verschillende locaties wonen, het breidt je wereldbeeld uit, maar ook je beeld op onderzoek.
Ja, thanks. Hey, super bedankt dat je te gast wilde zijn in deze podcast. Ik denk dat je best wel veel interessante dingen hebt kunnen delen over wat je doet, maar ook voor hoe het is om een PhD te zijn. Dus super bedankt.
Ja, jij ook bedankt.
Wacht nog heel even, want ik ben op zoek naar mensen die carrière maken in de IT, hun netwerk willen uitbreiden, bijvoorbeeld met gasten van deze podcast, en carrièrekansen willen benutten op de onderwerpen die we hier bespreken. Ben jij dat? Sluit je dan aan bij Family via www.itfamily.nl of volg mij, Maartje, op LinkedIn. Tot de volgende aflevering!